Welkom bij Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik, Sander Schimmelpenning, de hoofdredacteur van Quote, de wonderenwereld van het vastgoed doorneem met mijn vaste sidekick en gevierd vastgoedman Maarten de Gruiter.
Die huismarkt die gaat als een dolle.
We zijn er allemaal boos over.
Vastgoed, altijd een beetje labiele markt, zoals u weet. Het kan verkeren.
Kijk naar de vierkante meterprijs voor de bestaande bouw, de gele lijn, of de vierkante meterprijs voor de nieuwbouw. De lijnen gaan hard omhoog.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik, Sander Schimmelpenning, samen met mijn lieve podcastvriend Maarten de Gruiter de wereld van het vastgoed doorneem. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast, Leslie Bamberger. Niet zomaar iemand, een zeer bekende vastgoedman met een enorme portefeuille, die ooit door zijn grootvader is begonnen. Hè? Dat was de grondlegger. Ik begin natuurlijk even bij jou, Maarten. Hoe is het met jou?
Ja, eigenlijk heel erg goed.
Ja, gaat altijd goed. Ja, zeg nou eens een keer dat het slecht gaat.
Ja, nou ja, dan moeten we een jaar wachten. Dan,
over een jaar gaat het wel slecht. Ja, dat denk ik ook wel.
Als we gewoon volgend jaar nog een hele serie maken, dan zit ik huilend.
Dan heet het niet meer Eindgoed Vastgoed. Dan heet het komt nooit meer vastgoed.
Nee, komt nooit meer vastgoed. Nee, maar we gaan lekker door. We hebben het druk. Ja, iedereen in de ontwikkeling gaat gewoon natuurlijk nu door. We lopen er een jaartje achteraan, denk ik. Ja. Dus, maar vandaag natuurlijk heel interessant. Leslie, natuurlijk ook wel een vriend van me en met wie we ook veel mooie zaken hebben gedaan. En
zijn we allemaal vrienden van elkaar.
Het is een heel klein wereldje. Ja, het is een heel klein incestueus wereldje.
Jij bent natuurlijk een verschrikkelijk likeable met dat Brabantse gedoe van je. Allemans vriend.
Allemans vriend.
Heb jij vijanden in het vastgoedwereldje? Mensen die echt jou niet...
Die mij niet mogen? Ja. Oh, dat zal zeker, ja. Echt? Maar ja, spreken ze alleen niet uit. Nee.
Is dat ook vastgoed? Een beetje achter elkaar zijn rug gaan lullen?
Ja, dat is menselijk, denk ik.
Leslie, welkom.
Dankjewel.
Hoe zou jij Maarten typeren?
Nou, heel likeable, hè?
God, ga je nu al?
Wat moet ik zeggen van Maarten? Ik denk gewoon een hele goede ondernemer. Ja. Ik denk dat daar begint het gewoon. Komt uit een ondernemersfamilie en ondernemersbloed. En ik denk dat vastgoed, daar gebruikt hij zijn ondernemerschap. Ja. Dat doet hij heel goed. Dus ik denk dat je kan er maar waardering voor hebben.
Leslie, je bent echt een Amsterdammer. Ondernemer en in zekere zin ook deel van een dynastie. Jouw grootvader, dat noemde ik net al, Jaap Kronenberg, die begon met het vastgoed.
Nou, hij begon in textiel.
Ja. Nou, vertel.
Ontstaan door het feit dat hij verkocht textiel uit winkels.
Ja.
Later is hij winkelbedrijven gaan opkopen of meubelbedrijven. En daar heeft hij de uitverkoop van gedaan en vervolgens vastgoed overgehouden. En dat is hij gaan verhuren. Dat is eigenlijk de basis geweest van hoe die winkels in ieder geval in belegging is gegaan. Ik ben in 86 toen erbij gekomen. En toen zijn we echt wel heel snel richting echt beleggen of wel ondernemen in vastgoed gegaan. En ja, toen ik 31 was... In 96 overleed hij helaas. En toen moest ik het gaan doen.
In 86 en toen was jij dus 20, 21.
Ja.
Ben jij al in het bedrijf?
Ja, ik had eerst bij Jones Lang LaSalle. Jones Lang Wooten in de tijd nog. CBRE, Richard Ellis nog in de tijd. Ik heb stage gelopen. Ook nog in de winkels gezeten. Ik heb bij Society Shop gewerkt. Ik heb bij Marlboro Shop heb ik gestaan op het Koningsplein. Tegenover mijn grootvader. London City Club nog gewerkt. En vervolgens heb ik gezegd, toen kwam mijn opa langs zitten. Wanneer ga je nou beginnen? Ja. Ik zei, dat is misschien nu wel tijd, dus laten we maar beginnen. Dus uiteindelijk zo gegaan, een stage gelopen. En uiteindelijk mijn eerste werkdag was een uitripje naar Malmö. Met Ajax, dus dat was een mooie eerste dag. En daarna waren het tropen, ja.
En was voor jou altijd al duidelijk dat jij in dat imperium zou stappen? Dat jij toch een beetje de troonsopvolger zou worden?
Ja, als kleinsman ben je dat gauw, hè. Dus de troonopvolger. Ja, je moet dat wel kunnen. Je moet er wel gevoel bij hebben. Het moet ook wel passen.
Ja.
En ik ben natuurlijk ik sla natuurlijk een generatie over. Het is mijn moeder en mijn tante die uiteindelijk zijn kinderen zijn. En toen ik 31 was, was ik vrij jong om dat over te nemen.
Ja.
Maar was al 5 jaar ziek geweest. Dus uiteindelijk ook wel heel lang gekeken van hoe ik het zou doen. Maar ja, dan weet je het nog niet. Dus als je 31 bent en je moet het bedrijf overnemen, ja, dan moet het maar gebeuren.
Heb je nog veel met je grootvader kunnen sparren?
Ik denk dat
ideeën uitwisselen, het vak kunnen leren?
10 jaar die voelde als 20 jaar. Ja. Dus wat dat betreft heb ik redelijk een leerschool gehad die vrij hard was. En op een gegeven moment dan ga je toch je eigen richting kiezen. Het moest ook wel een beetje mijn bedrijf worden. Niet zozeer, ik was natuurlijk altijd de kleinzoon van.
Ja.
Daar moet je wel een keertje onderuit. Dus ik denk dat op het moment dat je dat voor elkaar hebt, dan heb je het in ieder geval voor jezelf wat beter voor elkaar.
Wat was het voor man?
Ja, enorme koopman. Ik denk dat. En ze geboren in een heel andere tijd, opgegroeid in een andere tijd, groot geworden in een heel andere tijd. Ja, dat kan je niet met elkaar vergelijken. En ja, ik ben natuurlijk wat dat betreft iets meer opgeleid.
Ja.
En heb een andere periode gekend. Maar ja, ik denk dat waar ik enorm van geleerd heb, is zijn zaken. Manier van zaken doen. Ik doe dat op een andere manier, maar waar het koopmanschap heb ik absoluut meegenomen.
Ja.
Wat is het verschil?
Nou, ik denk dat wij. Het is wat rauwer geweest, denk ik, in het verleden. Ik denk dat we tegenwoordig wat technischer zijn in het zaken doen. Het leuke is er eigenlijk ook wel een beetje vanaf. Hè, waar je vroeger echt het handjeklapgevoel had. Wat ik ook kan, overigens. Dat is niet zo'n probleem. Maar dat is niet de manier waarop je zaken doet tegenwoordig. Het is bijna een soort juridisch kader geworden waarbinnen we opeens een zaak doen.
Ja.
Het kopen van een pand is één, maar dan begint de ellende pas. Met al die due diligence en dergelijke. Dus ik denk dat. Ja, dat is niet. Dat had voor hem niet weggelegd geweest. Dat had hij helemaal irritant.
Maar vroeger was het gewoon op onderbuikgevoel. Ja, dus weet je, dit is een goede deal.
Nou, ja, doen. Ja, en dan ging naar notaris en dan was het rond en was klaar. Dan was er geen due diligence en geen verder grond en geen duurzaamheidsprobleem.
Het klinkt alsof je terugvlakt naar die
nee,
tijd.
Nee, helemaal niet. Ik ben niet van die tijd. Ik ben pas 55 bij. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Ik vind het ook prima. Het is minder ondernemend. Het is veel meer in kaders. Het is veel meer vanuit kennis. Het is veel meer vanuit controle.
Ja.
En dat past me ook prima. Maar ik kan beide.
Nou is natuurlijk het bekende gezegde dat de eerste generatie het opbouwt, de tweede het groot maakt en de derde het weer helemaal naar de kloten helpt, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is niet gelukt.
Jij bent, ben je dan technisch gezien bij de derde generatie?
Ik zit in de goede.
Maar ja, goed, eigenlijk heeft de generatie overgeslagen.
Ja,
maar jij hebt het echt groot gemaakt. Ja, ik bedoel, jij hebt het waanzinnig gedaan.
Ja, het is heel goed gelukt.
Ja.
Ja.
Laten we even naar de tijd van nu. Het is natuurlijk een moeilijke tijd die ons te wachten staat waarschijnlijk. Hoe denk jij over deze tijd?
Nou, het is wel een uitdagende tijd. Ik denk dat we wel hands-on moeten blijken. Ik was tegen jou gezegd, we zijn hands-on bezig.
Daarvoor moet je vloeiend vastgoed spreken.
Het gaat in vastgoed natuurlijk ook om, voor mij in ieder geval over locatie. Dus het vastgoed gaat heel erg over lange termijn verdedigbaar vastgoed. Nou, ik denk dat we daar over de afgelopen jaar wel geslaagd zijn om die portefeuille op te bouwen.
Ja.
En tegelijkertijd hebben we natuurlijk dezelfde problemen met huurders als dat anderen dat op dit moment hebben. Alleen, ja, ik denk met het ondernemerschap wat wij dan weer hebben, goed in staat zijn om met onze huurders, ook daar waar de relatie erg goed is.
Ja.
Kwaliteit van gebouw bij ons is goed. En de concepten die we hebben zijn goed. We doen enorm veel marketing. Dus we brengen de huurders ook iets meer in comfort, denk ik, dan misschien anderen doen. En ik denk daarmee onze huurders wat meer in de comfortzone houden. En ik meer het gevoel heb dat we hier van een periode kunnen overbruggen zonder de kennis van zaken over een jaar. Waar Maarten het over heeft, over een jaar zie ik het pas. Ja, dat geldt natuurlijk voor ons, voor delen van bedrijven ook. Als het gaat over ontwikkeling.
Ja.
Misschien pak ik nu wel dingen op die misschien discutabel zijn. Maar ik denk, ja, anticyclisch bouwen bijvoorbeeld hebben we al regelmatig gedaan. Toen we de bank deden, deden we hetzelfde. Dat was ook in de crisistijd.
Ja.
Ik denk dat je nu wel moet, als je nu zeg maar tempo kan maken, zou je dat moeten doen.
Ja.
We zijn in een goede situatie.
Dus ik proef ook wel kansen.
Nou ja, ik ben natuurlijk volledig ondernemer. Laten we wel wezen. Dus als ik in kansen moet denken, zeker. Maar wel onder redelijk conservatief op mijn manier toch wel. Ik denk dat we toch altijd wel onder die controle situatie er blijven. Ik ben een redelijke control freak. Dus ik zit niet zo te wachten op laat ik zo zeggen, afhankelijk van anderen.
Ja. Jouw portefeuille, wat jullie onder beheer hebben, zou ik maar zeggen. Kun je een beetje schetsen hoe die verhouding is? Wat is kantoor? Wat is winkel?
We hebben de portefeuille opgebouwd uit 65-70% winkels.
Ja.
De rest is kantoren, woningen, bedrijfsmatig. En daarvan staan weer 70% in Amsterdam.
Ja.
Dus dat geeft natuurlijk een enorme voorsprong op de rest.
Ja. Amsterdamse winkels, dan denk ik meteen, dat is niet makkelijk deze tijd.
Nee, nu, maar het is lekker makkelijk, want het is nu coronacrisis. Ja. Dat is makkelijk zeggen. Ja, nu zal
maar zo'n kalvertoren en zo.
Nee, maar het zijn ook moeilijke dingen. Eerst heet die kalverpassage.
Kalverpassage.
De tweede, ik denk dat we waren daar vol. Dus ik kan daar moeilijk zeggen, dat heb ik slecht gedaan. Aan de andere kant, ja, ik kan Hudson Bay ook niet aan een, meneer Beker heb ik ook niet aan een draadje om te zeggen hoe die moet werken. Heeft niet gebracht wat hij heeft gezegd.
Nee.
Dus we zijn nu al volop weer bezig om te kijken hoe we dat weer doen. En ook daar, kijk, op het moment dat je kan manoeuvreren, ga je ook weer kijken waar daar de mogelijkheden zijn.
Ja.
En wat daar weer de oplossing is. Ik sta nooit stil. Wij staan nooit stil, laat ik het zo zeggen.
Ik denk, jullie met name als ik kijk naar jouw retail vastgoed. Denk je dat jullie een hele bijzondere huurbaas zijn, zeker als het gaat om kwaliteiten. Een enorme kwaliteit leveren jullie projecten. Betaalt zich dat nou terug in je relatie met je huurders?
Ja, zeker. Maar ook de omvang van de aantal contracten met dezelfde huurders scheelt natuurlijk enorm. Op het moment dat wij met CNA een discussie nu gaan, dan gaat het over 9 contracten. En dan zijn er misschien 2 locaties waar zij van vinden dat ze graag wat korting willen hebben. En aan de andere kant vinden wij dat op andere locaties misschien bij ons weer wat voordelen liggen. Met Albert Heijn was zo'n discussie gehad. Toen kwamen ze opeens voor 2 contracten waar ze over de huur wilden spreken. Ik zei, dan wil ik over die andere 20 contracten even spreken met je. Nou, toen liet ze dat maar weer liggen. Dus het is ook wel een beetje...
Zit altijd wisselgeld.
Het zit, nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje de omvang die je hebt. Wat je veel ziet bij die grootwinkelbedrijven is dat ze vooral wat proberen af te dwingen daar waar ze een kleine verre tegenover zich hebben. Maar dat is niet de basis van mijn relatie met mijn huurders. Maar het is wel zeg maar, playing living field, het level playing field waar ik me prettig bij voel.
Maar heb jij niet, wat ik eigenlijk een beetje op doel is... wat ik zelf meemaak als verhuurder, dat de tone of voice enorm kan verschillen. Dat er bedrijven zijn die mij een brief sturen, ik betaal niet meer. Dat ik denk, voor mij hadden wij een contract. Maar heb jij dat in jouw portefeuille meegemaakt?
Ja, tuurlijk. Vooral die brieven van dicteren van hoe ze het gaan doen. Dat kan er bij mij helemaal niet in. Daar word ik helemaal gek van. Nee, het is bij ons heel simpel. We hebben iedereen aangeschreven wat wij willen doen voor ze. En daar zijn we met iedereen bijna wel uitgekomen. Maar soms heb je wat meer druk nodig dan alleen even met elkaar in gesprek. Er zijn een aantal huurders, zal geen namen noemen, die hadden bijna 4 mensenaanvragen in hun broek. Dat vond ze toch ook niet heel prettig. Dus dat heeft uiteindelijk ook wel weer geleid tot de oplossing.
En maakt het dan uit of het, zie je dan verschil intussen, laten we zeggen, Nederlandse partijen of multinationals, of als er een familie bij betrokken is, of juist een investeerder, een investeringsfonds, of zie je daar verschillen tussen?
Ja, maar je eerste vraag was in de relatie met je huurders. Nou, we hebben natuurlijk een hele goede relatie met bijna alle huurders. Nou, ga er maar vanuit met alle huurders voor zover mogelijk. Nou, dat scheelt enorm. Dus het feit dat we daar makkelijker misschien met die mensen gesprek raken, is al 1. En ten tweede is natuurlijk wel degelijk een verschil tussen bedrijven die zowel Europees werken, in deze situatie waarin winkels daadwerkelijk gesloten zijn in Frankrijk of in Spanje, of dat je alleen winkels in Nederland hebt. Dat is al een groot verschil. Dus we kijken per geval en we kijken daar waar we huurcontracten hebben liggen, hoe we daarmee om moeten gaan.
Dus het klinkt wel als een tijd waar met heel veel machtspelletjes, hè, waar je heel waar het is heel een krachtenspel, hard wordt gespeeld.
Zeker als je groot bent. Ja. Zeker als je veel winkels hebt. En daar waar je zeg maar winkelcentra hebt die belangrijk zijn, dat alle winkels open zijn en dat je geen winkels gesloten wil hebben. Ja. Je hebt veel kleine ondernemers, zoals Gelderlandplein bijvoorbeeld. Je hebt zowel winkelbedrijven, groot winkelbedrijven, maar toch ook kleine ondernemers. Nou, die moet je ook comfortabel houden. Dus ja, dat is belangrijk dat ook die grote winkelketens dan open blijven. Dus daar doen we alles aan om dat goed voor elkaar te hebben.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei ideeën over waar de coronacrisis toe gaat leiden. Of het structurele veranderingen in ons wonen, werken, winkelen gaat teweeg brengen. Denk jij dat er blijvende, hè, los van de tijdelijke huurproblemen die er zijn, dat er structurele dingen echt anders gaan worden in de vastgoedwereld? En dan met name als het gaat om je eigen portefeuille?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat in bepaalde gebieden niet zozeer. Ik denk dat kantorenmarkt, ja, we zullen zien hoe de kantorenhuurders, hè, want het gaat over bedrijven die uit de coronacrisis wel of niet komen, dat zal bepalen in hoeverre de kantorenmarkt zich gaat bewegen. Ik denk dat als we naar de woningmarkt kijken, voor zover het ons aangaat, hè, onze huurcontracten, ik zie dat ook niet echt in een probleem. Misschien dat hier en daar wat huurders wat problemen hebben, maar ik zie dat is te overzien. Voor de winkels denk ik wel degelijk dat we heel kritisch moeten zijn, en vooral Amsterdam, hè, want daar zijn we natuurlijk heel groot. Ja. Hoe we opnieuw gaan beginnen? Want uiteindelijk kan je zien dat Amsterdam Centrum eigenlijk wel de grootste problemen heeft op dit moment. Ja. En dan kunnen we wel degelijk kijken wat we daar zouden moeten doen. En ik denk dat we wel degelijk moeten kijken naar de totaal invulling van het gebied. Amsterdam totaal.
De afhankelijkheid van het toerisme is natuurlijk enorm gegroeid de afgelopen 10 jaar.
Ja, en ik weet ook niet of dat een goede move is geweest. Ik denk dat we heel erg gewerkt hebben naar Amsterdam en daarmee geprobeerd een toerist naar Amsterdam te krijgen. Ja. Ik denk dat het probleem is dat we vooral ook veel verkeerde toeristen binnen hebben gehaald.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik ook
grondig met je eens.
Airbnb ook gewoon uitgebannen moet worden. Kan gewoon niet waar wezen dat A, onderverhuur in mijn woningen is. En ten tweede vind ik gewoon het oneigenlijke concurrentie met hotels die zitten in Amsterdam. En ze horen gewoon zo niet. Ik werd al helemaal gek als ik om 10 uur 's ochtends door de Kalverstraat liep, dat ik door de Wietlucht heen liep. Ik word er helemaal kortsmisselijk van. Dat kan gewoon
er
niet.
Zijn er ook veel mensen in Amsterdam, echt Amsterdam, die zeggen, ja, dat hoort bij de stad.
Ja, dat hoort bij Amsterdam. Ja, maar blijkbaar niet, want uiteindelijk we weten wat voor politiek aan de macht is. En dat zijn toch de bewoners van de stad. En die vonden het toch niet zo prettig, blijkbaar.
Ja.
Uiteindelijk wordt de stad deels gerund door ondernemers en deels door bewoners. Maar er wordt gekozen door bewoners wie in de politiek zit. Dus je ziet wel degelijk hoe het sentiment in de stad is.
van de alle wethouders, we hebben er geloof ik 8 in Amsterdam, is er eentje komt eruit Amsterdam. De rest, 2 onder andere uit Doetinchem, ja. Boeren getogen.
Ja. Maar de kleur van de politiek wordt wel bepaald door degene die er wonen. En niet zozeer door degene die het ondernemerschap is daar minstens zo belangrijk als de bewoners. En daar zit gewoon een enorme strijd tussen die twee. En dat hebben we niet goed gedaan. Ik denk dat dat inderdaad uit zijn voeg is gegroeid.
Ja.
Ik denk dat we daar zeker goed naar moeten kijken en daar moeten herijken. En ik wil daar graag aan meedoen. Ik denk
want schets een bestendig toekomstbeeld. Hè? Want dat toerisme was eigenlijk ook een doekje voor het bloeden bij de vorige crisis. Het was lekker snel cashen met een beetje plat toerisme. Dat was even lekker om snel erbovenop te komen. Wat is nou een duurzame strategie voor de binnenstad van Amsterdam?
Nou, ik denk dat we goed moeten kijken wie we bedienen. En ik denk dat als je het hebt over... We zien dat op het Gelderlandplein, is altijd een goed voorbeeld Gelderlandplein. Daar heb je een hoge conversie. Dat betekent dat mensen die daar binnenkomen ook daadwerkelijk kopen en een hoge bonaanslag. Dus dat betekent dat iemand die koopt ook goed koopt.
Ja.
Nou, volgens mij heb je daar niet heel veel massa nodig. Heb je meer de consument nodig die daadwerkelijk in de winkels gaat winkelen.
Ja.
Nou, Amsterdam werd natuurlijk gekend door heel veel toeristen die met hun koffers door de stad liepen, maar richting de verkeerde omgeving gingen.
Een muts kochten.
Ja. Dus niet helemaal de koper die wij wilden hebben. Dus ik vind dat als we goed kijken naar de invulling van winkels, maar ook naar de omgeving en ook waar je het aantrekkelijk maakt, dan moeten we daar aan invulling, als we over invulling hebben, dan moeten we daarna gaan kijken. En dan moeten we over leisure hebben. Maar ook al gericht inderdaad op de Amsterdammer. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ja. En mensen moeten weer terug de stad in, laat ik het zo maar zeggen. Ik vind dat mensen ook weer moeten gaan winkelen in de stad. Want het is aantrekkelijk genoeg. Het gebied is prachtig. Ja. En dat moeten we gedoseerd doen. Maar wel met voor iedereen, dat ook de ondernemers die er zitten wat kunnen.
Maar heb jij, jij hebt vast in jouw portefeuille ook wel winkels zitten waar die jij verhuurt aan typische toeristen.
Moet je om mij vragen. Ik heb daar geen mening. Dat zijn allemaal fantastisch, uiteindelijk fantastische ondernemers. Ja, laten we daar even mee beginnen. Want die hebben gebruik gemaakt van een markt die er is. Dus daar kan je helemaal niets van zeggen. Dat is ook gebeurd. Dat hebben we toegelaten. Dus
heet the game, not the players.
Ja, nee, ik meen ik serieus. Daar kan je alles van zeggen. Vind je het oké? Okay? Ik denk dat daar een discussie over kan bestaan. Ja. Maar ik vind niet dat we daar van de ondernemers zelf niks mogen vinden. Nou, vervolgens ga je zeggen, vind het een goede zaak dat er zoveel tours en tickets. Nou, daar kan je wat van vinden. Is het type toerist wat daar op afkomt, is dat degene die wil hebben? Kan je ook wat van afvragen. Al met al denk ik dat we de stad wat dat betreft weer inderdaad op een andere manier moeten bekijken. En zal dit soort bedrijven er nog steeds moeten zijn? Want ik vind nog steeds moeten wij toeristen kunnen bedienen. Maar we moeten ook een andere soort consument kunnen bedienen.
Je ziet het al gebeuren. Hè? Al die Airbnb-appartementen die gaan nu massaal de markt op. He, allerlei jonge stelletjes. Als je nu een jong stelletje bent en je wil een appartementje huren, dan heb je meer keuze dan ooit.
Ja,
en dan is het nog goedkoop ook.
Nou, omdat ik vind een aantal zaken waar Ivens het over heeft, over zelfbewoning en over niet speculatief inkopen voor de verhuur. Daar kan je alles. En ik vind ook het doorgroeien moet kunnen. De stad voor Amsterdam is, ik vind het allemaal prima. Je hebt ook de consument nodig. En je hebt ook mensen nodig die de stad komen bezoeken. Want er is een enorme economie. Ja. Dus dat kan je hem niet loslaten. Ja. Tegelijkertijd moet je wel heel kritisch zijn op, gaat dat dan wel goed? En ik vind dat zeker niet goed gaat.
Nee, dus in zekere zin is wat er nu gebeurt ook een soort gezonde correctie op iets wat scheef aan het groeien
is. Ja, maar
was.
Moet niet extreem worden. Want nu wordt het soort gebruik van het voelt zo lekker in de stad nu. Nou, het voelt helemaal niet lekker in de stad wat mij betreft. Ik word er een beetje moe van als ik door die stad loop. Die roept, het is zo lekker rustig. Ja, dat is vooral wat we niet willen hebben.
Ja.
En het is zo mooi in de stad. Ja, dat zal, maar dat verdien je geen geld mee.
Nee. Een raar onheimisch gevoel krijg je.
Nee, daar klopt helemaal niks van. Ik bedoel, ik vind dat we deze periode moeten we uitzitten. Ik denk dat de stad toevallig had ik mijn makelaar gisteren laat die bezig was op de Nieuwe Dijk met een project voor ons. Ik zei, nou, het was toch wel weer aardig druk op de Nieuwe Dijk. Nou, daar ben ik alweer blij mee. Want die ondernemers moeten wel gewoon geld kunnen verdienen. Die hebben allemaal problemen. Ze hebben gezinnen thuis.
Ja.
Er moet gewoon brood op de plank. Dus daar moeten we ook hard aan werken om die mensen weer in die situatie te brengen.
Er waren gisteren gingen er wat foto's rond op Twitter, zag ik, van toeristenwinkels die allemaal alweer open waren.
Ja.
Zonder dat er toeristen zijn. Dan denk je ook meteen, zijn dat nou gewoon witwaszaakjes?
Daar kan ik geen mening over hebben. Ja, moet ik dat weten?
Heb jij er wel een mening over?
Ja, Sander, dat weet ik toch niet. Hoe kan ik dat zeggen? Dat kan je alleen zeggen.
Nou, mijn onderbuik slaat dan. Ja, en die
maar
van
jij mag,
veel
ja, maar
mensen
jij mag dat zeggen. Jij
ja,
mag dat
ik mag dat zeggen.
Ja,
bij deze, ik zeg dat wel heel erg lijkt op witwasserij. Ja. En de bloemenmarkt.
Je zou er wat van kunnen vinden, soms.
Ja. Ja, nou goed, dat is heel goed dat je dat
hebt. De bloemenmarkt is ook weer open, of wat?
Ja, dan verkopen ze bloembollen. Maar aan wie? Er is geen toerist.
Nee.
Niemand.
Nee, ja, maar
ik moet je eens thuis gaan zitten.
Ja, maar ik denk dat ook wel een beetje het gevoel is. Je wil ook weer ondernemen. Hè? Ja. Dicht zijn is ook maar wat. Ik bedoel, bij mij op het Gelderlandplein in de echte coronaperiode vanaf half maart waren er gewoon winkels nog open.
Ja.
Rick Moorman bijvoorbeeld van de House of Man, die was gewoon open. Ja, die zag geen klant.
Gewoon wat te doen hebben.
Maar die man zei, weet je, als dicht is maar dicht.
Hey, de financiële wereld, de vastgoedfinancieringen. We horen natuurlijk best wel zorgwekkende verhalen uit vastgoedland. Dat banken gewoon, dat heb jij ook wel gezegd, dat die toch wel eigenlijk helemaal... Nou ja, jij was wel positief hè, over de Rabobank, dat die nog wel meedoen. Maar wij horen toch wel verhalen dat alles zo'n beetje wordt teruggetrokken en bevroren en niemand doet meer wat. Wat is jouw, jouw gevoel?
Alles valt in staat bij zekerheid bij banken. Ik denk dat daarmee te maken heeft. Op het moment dat de bank een klant heeft die gewoon qua leverage, hè, vreemd eigen vermogen, voldoende zekerheid heeft, dan is er nog zeker zaken te doen. Wij doen nog gewoon zaken met banken.
Ja.
Maar we hebben het ook heel, heel goed voor elkaar als het gaat over de leverage. En ik denk dat dat bepaalt ook voor banken zelf, als ondernemers die geld willen lenen bij banken. We horen ook diverse verhalen over rentes. Of ik denk, ja, waar help je die man dan mee of help je jezelf dan mee?
Ja.
Maar het gaat natuurlijk heel erg om van hoe de bank erin zit ten opzichte van zijn compliance en ten opzichte van zijn zekerheid. Ik denk dat daar een bank altijd naar zal kijken.
Ja. Nou, ben jij tweede, misschien derde generatie. Zijn er eigenlijk opvolgers? Je bent 55?
Ja.
Ja, sorry, het is een beetje vroeg om erover te beginnen.
Nou,
maar...
ja, ik ben een opa ook, dus wat dat betreft...
Nou, kijk.
Ja, al drie keer.
Nou, dat is al een antwoord. Maar dat zijn al twee generaties.
Nee, ja, precies, dus dat zou kunnen. Nee, ik weet dat niet. Ik ben er ingestapt op een heel ander niveau. Veel kleiner. We hebben nu echt een groot bedrijf met mensen die hoog opgeleid zijn. Toevallig zit Paul Bremmer hier in de ruimte. Hoofd commercieel beheer. Is mijn rechterhand enorm capabel. Dat weet Maarten trouwens ook. Die heeft ook al met hem gewerkt. Niet gezegd dat dat mijn opvolger is, maar ik moet dat goed organiseren.
Ja.
Het is voor de lange termijn. We moeten het overzien. Maar ik vind het nog veel te leuk. En ik denk dat vastgoed wat dat betreft wel weer makkelijker is. Dat je dat op lange leeftijd of op latere leeftijd ook nog kan doen. Op een manier die ook weer past bij je leeftijd, zullen we zeggen.
Ja,
dus kijk, maar goed, nou, ik moet daar zeker over nadenken. Nee, ja, goed, ja, Cor is weer een uitzondering wat dat betreft. Ja,
die wordt 130 volgens hemzelf. Dus,
Ja, ik ben er wel mee bezig uiteraard. Maar ja, daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Hoe ik dat exact ga doen. Maar ik vind dat wel iets waar ik over na moet denken,
ja.
Zeker.
Ja. Het is natuurlijk, het is wel, ja, het is echt een familiebedrijf. Natuurlijk.
Ja, het is geen, ja, het is ja en nee.
Of niet?
Nou ja, er zit geen familie in het bedrijf, behalve dat ik in het bedrijf zit. En er komt ook geen familie op dit moment in het bedrijf.
Nee.
En zo is het altijd geweest. Mijn
dochters willen niet in de...
Nou, die een heeft al twee kinderen, die zie ik het ook niet. Nee, maar ik vind het ook te ingewikkeld, Maarten. Ik vind ook, je moet daar wel in groeien. Het is niet zomaar even te zeggen, ja, kom maar even het hier overnemen. Dat kan gewoon niet.
Maar ben jij erin gegroeid of is het bij jou eigenlijk ook per ongeluk gebeurd? Is het echt heel bewust?
Ja, maar dat heeft mijn grootvader wel bewust gedaan. Maar ik ben redelijk autodidact. Ziet zo, ik heb geen universiteitsopleiding. Ik heb gewoon dit heb ik gewoon mezelf aangeleerd. En ik heb daar ook wel redelijk lang over gedaan om het tot dit niveau te brengen. Alleen, ja, ik denk als je autodidact bent en zelflerend makkelijk je afgaat, dan gaat dat goed.
Ja, maar ik snap ook in jouw geval, het bedrijf is zo groot. Het is zo'n immense portefeuille. Daar.
Ja.
Dan moet je ook niet te veel denken in familiebanden. Dan moet je ook denken, wat is het beste voor dit bedrijf?
Ik denk dat het gaat er niet alleen om de familie. Het gaat ook om de mensen die er werken.
Ja.
En de verantwoordelijkheid die je daarna hebt. Precies. En de lange termijn die je moet overzien. Ik vind het veel belangrijker dat iedereen weet. Dat, en zeker deze coronatijd was dat fijn om te zeggen tegen de mensen op kantoor. We hadden een aantal mensen op kantoor en een aantal mensen thuis. Jongens, maak je geen zorgen, dit overleven we zeker.
Ja.
Moet geen jaren duren, maar dit is voor mij niet het grootste probleem. Ik denk dat dat comfortabel is, maar dat is ook iets voor de lange termijn. En als mensen bij ons werken, dan willen ze ook graag. En bij mij blijven ze of heel lang of heel kort.
Ja.
Dus en dat is ook wel weer mooi.
Ja. Dan gaan we nog even over jouw liefhebberij. Je bent niet echt een klassieke vastgoedman. Want als je voelt je niet heel erg aangetrokken tot alle vastgoedtoestanden, vertelde je zojuist.
Ja.
Geen Gooise, Wassenaarse, Bloemendaalse vastgoedman.
Kom ik ook niet vandaan.
Amsterdammer. Ja. Maar dan ben je wel de grote man bij Almere City FC.
Ja,
is dat toch raars?
Nou, dat is in zoverre raar. We hadden het stadion in eigendom samen met bouwbedrijf Midret, Joop Lelyveld. En Joop, je kent het verhaal van Joop. Die ging failliet. En toen op een gegeven moment was de vraag, ja, wat gaan we doen? En die club daar financierden we ook het een en ander. In de tijd toen met het stadion. En toen werd gevraagd, van, zou je het niet willen overnemen? Ja, ook een beetje lastig, maar een leeg stadion zonder club lijkt me ook niet heel handig om te vuren.
Nee.
En buiten dat dacht ik, ja, hoe moeilijk kan het zijn? We hadden een hele goede relatie met Ajax. We hadden een overeenkomst met Ajax waarin ze een aantal spelers moesten leveren. En de opleiding zou dan weer gedeeld worden. Dus op die manier, ik denk, nou, Arie van Eijden belde me toen. Zou je dat niet willen doen? Ik denk, nou, volgens mij moet dat niet zo heel moeilijk zijn. Achteraf is de vraag wat ik dat moeten doen.
Maar goed, dus, stapt altijd in voetbalclubs, terwijl dat is gewoon bewezen.
Nee, maar nou weet ik, ik weet, laat ik het zo tegen je zeggen. Het is niet het verdienmodel waar ik in het vastgoed achter kan staan. Maar aan de andere kant, we zijn nu wel met iets bezig waarvan ik wel het gevoel heb dat we in ieder geval visie hebben over hoe we ermee omgaan. En we zijn in Almere echt wel goed bezig met het hele verhaal op te bouwen. We zijn het stadion aan het uitbouwen. We moeten nu wel door. We kunnen niet zeggen, ja, we blijven erin hangen, want dat gaat niet werken. Dus we zijn enorm gespitst op opleiding. Dus als het gaat over het verdienmodel, dan zijn er niet zo heel veel. Zelfs bij Ajax niet, want dan gaat het vooral over transfers. En vraag me niet te veel over voetbal. Ik ben te veel van, maar ik ga er zeker niet over uitspreken. Ik kom ook nooit in interviews erin, want ik wil daar helemaal niet. Ik denk dat ik verstand van vastgoed heb en over voetbal laat ik graag anderen praten. Maar goed, de visie is in ieder geval dat we spelers gaan opleiden. Ik denk dat we daarin kunnen faciliteren. Het gaat bij mij altijd in, zeker in vastgoed, om het omgeving scheppen die goed is voor de ondernemer. Ja. Nou, ik denk dat we nu bij Almere City een omgeving aan het scheppen zijn die heel goed is voor de opleiding van spelers. En spelers ook beter kan maken met een goede staf erbij. En daarmee misschien het verdienmodel ook beter en interessanter wordt.
Er wonen natuurlijk veel jonge mensen.
Nou, de omgeving is gewoon Amsterdam, hè, laten we wel lezen. Dus
het is bijzonder toch dat het hè, wat ik je zou denken, Almere is natuurlijk groot groeiende stad. En het is eigenlijk al dat toch sneller...
Nee, maar ik ben buiten het feit dat ik de club al een tijd in bezit... dat Kronenberg de club in bezit heeft. Zijn we ook nog een redelijk groot eigenaar nu in Almere Centrum geworden. Daar zijn we ook volop bezig met de herontwikkeling van het eerste gebied. Stationstraat tegenover aan het station. Ja, Almere moet even een boost krijgen. Almere heeft, buiten het feit dat het over een club gaat die toevallig in Almere staat. En waar gelukkig ook heel veel mensen gevoel bij gaan krijgen. Heel veel jeugd die opeens Almere-minded worden. Ja, dan is Almere zelf ook nog even aan de beurt. Ik vind dat Almere mag zichzelf ook wel even iets meer push geven. Ze gaan nu met de Floriade, gaan ze aan de slag. Dat geeft ze wel een enorme boost. Maar daar moet je wel gebruik van maken.
Moet een beetje identiteit krijgen.
Ja, het is zo breed en zo verspreid in zijn omvang. Overal liggen wat. Je hebt Almere buiten en Almere stad en Almere dit en Almere dat.
Ja,
ja, dat doe ik vanuit een kernwinkelgebied of een kerncentrumgebied had dat moeten groeien.
Wat is je doelstelling met de club?
Nou, in ieder geval eerder promoveren dan FC Den Bosch.
doe jij nog wat bij die blauw-witte ellende van jou?
Blauw-witte? Nee, ik ben nog aandeelhouder nog steeds. En wij waren natuurlijk... Ik was voorzitter ook. En toen kenden we elkaar natuurlijk ook al lang. Dus toen hebben we wel vaker met z'n tweeën naar die afgrijzelijke wedstrijden zitten kijken. In het stadion.
Nou ja,
en ik zal nooit vergeten. Luister toch niemand naar deze podcast. Dus dat wij zitten met z'n tweeën in die wedstrijd te kijken. En Leslie tikt mij zo aan. En zegt, ja, wij zouden toch eigenlijk alle twee voorzitter moeten zijn van een Eredivisieclub.
Ja. Past beter bij ons.
Nou, eigenlijk bedoelen die natuurlijk twee clubs die in de Champions League tegen elkaar spelen.
Maar heel eerlijk, het is een bijzondere wereld, hè, de voetbalwereld. Ik heb nog
jongen.
Ja, nee, ik vind het fascinerend. Ik kom vaak bij Twente en het wespennest in zo'n club. En bij Twente is het wel heel erg geweest de afgelopen tijd. Maar bij elke club is het een drama.
En ik heb nog schoonzoon in de voetbal. Hè? Dus
die moet je gewoon erin zetten. Dan word je zo kampioen.
Ja. Wie is die
Steven Berghuis is
misschien. Oh,
ja, die gaat met mijn middelste dochter.
Ja.
Ja, dus die, ja, goed, ik zie ook wel bij Feyenoord wat daar speelt.
Ja.
Ben je nou meer Feyenoord dan Ajax ziet geworden?
Nee, natuurlijk niet. Nee, het is heel simpel. Hij mag scoren, maar niet winnen van Ajax.
5-1.
Prima.
Ja,
5-4 prima. Ook, toch? Of niet?
5-4.
Ja.
Heb jij nog wat vragen, Maarten, aan Leslie?
Nou, het ene wat natuurlijk toch interessant is, hè, want we hadden natuurlijk vorige week ook onze eerste vrouw in het vastgoed. Onze eerste vrouw in de podcast. ja, kleine verspreking.
Ja.
Maar dat ik toch, ik vind dat Leslie vrij snel wegdouwt toch dochters in het vastgoed. Of niet?
Ja, dat is wel terecht.
Nou, als mijn dochter ambities zou hebben. Mijn dochter heeft gewerkt, die werkt onder Paul. Deed de woning verhuur. Dat is prima. Dat deed ze ook heel goed. En we zijn nu met een groot project in Buitenveld bezig met 250 appartementen. Misschien schuift ze wel weer aan op het moment dat we daar heel veel woningen in één keer moeten wegzetten of contracten. Gaat ze ook zeker doen. Vindt ze ook leuk. Maar ja, je moet ook wel de ambitie hebben. En dat gaat om het bedrijf Kronenberg Groep. Het gaat niet zozeer over vrouwen in het vastgoed.
Dat hoeft ook niet bij jou.
Ik zou je wat zeggen. Ik vind vrouwelijke makelaars in woningen ook beter als mannen. Zeg ik je heel eerlijk? Ik zou in de woningmakelaardij zie ik veel liever een vrouw als een man die een bezichtiging doet voor een woning.
Dus het is niet dat je het stimuleert, maar je probeert het ook niet af te...
Sterk nog, ik heb heel veel mensen op de afdeling, of heel veel vrouwen, heel veel vrouwen op de afdeling bij ons, commercieel beheer. Bij Paul zitten geloof ik drie vrouwen. Ja.
Maar je eigen dochter, ik heb zelf ook vier dochters.
Ja. Ja, maar mijn eigen dochters hebben ook een eigen leven. Dus op momenten. En ik vind ook.
Ja, hij moet erin zitten, maar dat heeft ook niet te maken met man-vrouw.
Nee,
je kan ook een zoon hebben die dat niet.
Nee, als de zoon. En je moet ze ook niet opdringen om het te doen. Nee, ik vind het lastig.
Is het misschien de traditie binnen jouw familie dat het van opa op kleinzoon gaat? Zijn er ook kleinzoons?
Ja, zeker. Net één.
Kijk, ik zie een twinkeling.
Ja, zo mooi zijn. Maar die is wel heel jong.
Je wordt al warm gedraaid.
Moet ik nog een tijdje door.
Nou, je wordt toch minimaal zo oud als Cor. Dan is hij 25.
Nee, nooit. Ik zie dat aan al die mensen. Joh. Ik wil helemaal nooit niet stoppen.
Als je toch je werk leuk vindt, dan wil je
het. Ja, het is toch je hobby op een of andere manier. Dat gaat ook. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar het gaat natuurlijk op een gegeven moment over datgene wat we doen. Hè. Het gaat natuurlijk, geld is belangrijk en je wil winst maken. En het is natuurlijk ook, je wil ook groeien. Dus je moet mogelijkheden hebben. Maar voor mij ook, het is gewoon leuk om te doen. Het is gewoon leuk om mooie dingen neer te zetten. Maar het is ook leuk om gewoon een mooi bedrijf te hebben.
Spreek hem over jou. We spreken jouw kleinzoon over 20 jaar. Dan neemt hij de tent over. Is hij ook 21.
Wie weet.
En voordat we dat allemaal gaan doen, gaan we naar Maarten luisteren. Want die is weer op pad geweest met Willem Joost.
Ja.
En die heeft waarschijnlijk weer iets ontzettend lelijks gevonden.
Maarten's megalomane monster.
Voor het eerst hadden we wel enige discussie. Want de architect vond het foei lelijk. En de leek al wel... Ik heb natuurlijk al van heel veel dingen verstand, zoals je weet.
Ja.
Maar de leek was het niet helemaal mee eens.
Oké, okay. We gaan luisteren.
We staan vandaag op de grens tussen het chique Wassenaar... Waarin tegenwoordig is het eigenlijk denk ik alleen maar nieuw geld zo'n beetje was. Nou, vroeger was het natuurlijk oud geld en Den Haag.
Ja, we staan bij de Landscheidingsweg die overgaat in de Waalstorperweg voor het internationaal gerechtshof van de Deense architect Schmid Hammer Lassen. En die hebben die prijsvraag gewonnen. Was een ingewikkelde prijsvraag. Je moet zo zien dat dit... Iedereen beslist een beetje mee. Liesbeth van der Poel, Rijksbouwmeester. Dan had je Hertzberger. Je had burgemeester Aartsen. Nog wat architecten uit Nicaragua, Mexico. En mensen die daar ook werkten in het ICC. Maar wat mij betreft totaal mislukt. Wat erg wat hier gebeurt in dat mooie duinlandschap. Een 300 meter lang lineair gebouw met een schaalloze gevel van allemaal vierkante raampjes. De hele buurt, de hele omgeving moet er naar kijken. Dat is echt verschrikkelijk.
Je bent bijna boos.
Ja, weet je, mensen moeten hier elke dag langs rijden. Wordt toch eenmaal... Ja, daar werd er verdrietig van. Vroeger stond er een mooie oude kazerne. Je hoeft voor mij niet al het oude te behouden hoor, helemaal niet.
Ik vind het wel meevallen.
Kijk, het grote voordeel is dat er een soort groene duinvors ligt. Waardoor je dus een deel van het gebouw eigenlijk niet ziet. Wat eigenlijk wel mazzel is. Ooit was het de bedoeling van de architect om te verdiepen in het duinlandschap. Waardoor alleen maar de blokkendozen, zeg maar, het spel van het glooiende duinen zouden nabootsen. Maar het is zo lineair, zo schaalloos, zo saai. En het mist elke vorm van poëzie. En ik vind die kartonnen doos, die Kaaba werd die ook wel genoemd door bepaalde mensen. Een soort steen of een mekka waar iedereen omheen draait. Vind ik nog het allerergste. En daar moet iedereen elke dag naar kijken. Dat is toch verschrikkelijk.
En hier hebben we helemaal iemand vanuit Denemarken moeten halen.
Ja. Dat is niet nodig geweest.
Maar dit
ik
is
vind
het
jammer dat er niet een paar Spaanse architecten hebben kunnen meedoen of meegedaan hebben. Want je moet ook waarschijnlijk aangetoond werk hebben dat je zulke soort grote instellingen al eerder een keer gedaan hebt. Nou, dat had de Deense architect, maar ik had hier graag een Spaanse architect willen.
Maar we zien het feit dat het een vrij nieuw gebouw is, groot en heel duur is geweest, gaan we hier nog heel lang tegenaan moeten kijken, vrees
ik. Ja, ik ben bang van wel. Ja.
Waar gaan we volgende week naartoe?
Nou, dat wordt heel interessant, want dan gaan we denk ik naar jouw geboortestad of wat.
Ja, Den Bosch. Den Bosch, Eindhoven.
Ja, Den Bosch. Dat lijkt me heel leuk.
Maar dat gaan we doen.
Ja?
Dankjewel.
Oké.
Ja, dus eindelijk, jij vond het net binnen de marges. Hè? Jij vond het wel.
Nou ja, er zijn lelijkere dingen. Het zal waarschijnlijk een heel functioneel gebouw zijn.
Maar je merkte bij hem dat hij er wat emotionele in zat. Omdat het zijn directe leefomgeving, zijn geboortegrond.
Ja, zijn geboortegrond, daar komt denk ik vaak langs. Ik vroeg op een gegeven moment ook nog buiten de dingen om. Maakt het dan ook nog uit dat het een buitenlandse architect is? Maar dat vond hij helemaal niet. Dat zei hij ook al, dat ook Spaanse architect.
Xenofoob is daar.
Nee, maar ik vind het meevallen. Er zijn lelijkere dingen.
Ja. Nou. Leslie, vind jij dat er veel lelijke dingen in Nederland staan?
Nou, er zijn veel discutabele gebouwen, zullen we zeggen. Ja, het is ook wel een kwestie van smaak. Hè. Ik stond een keer met Welstand stond ik in de Bank. Dat was echt een mooi gebouw aan de binnenkant. Atrium met Kees Ruimbouw. Nee, niet zonder Keizer. Kees was niet mee. Maar Frederik Vermees van zijn kantoorpartner was mee. En toen hoort die mensen van Welstand op een gegeven moment zeggen... hoe kan Kees dat nou zo gedaan hebben? Maar er was echt niets, voor mij in ieder geval niets op aan te merken. Maar het is weer een beetje... Het is smaak. Er zijn genoeg gebouwen waar je wat van kan vinden. Als je op de Zuidas rijdt, kan je ook genoeg vinden.
Heb jij iets in je portefeuille waarvan je denkt... Nou ja, natuurlijk er komt een goede huurstroom uit, maar godsamme.
Nou, sterker nog, we gaan een gebouw herontwikkelen op de Apollolaan tegenover het Hilton, waar nu de ABN AMRO onderin zit. Dat is het gebouw waar meneer Quist aan gewerkt heeft in de tijd.
Oh ja.
Voor de morgen met, nou,
wat eigenlijk midden in een woonwijk staat.
Daar hebben we een mooi kunstwerk aan de gevel gehangen om het een beetje op te fleuren, zullen we maar zeggen. Ja, daar kan je van alles van vinden. Dat vindt hij ook. Ja. Maar hij heeft voor de Morgan Stanley Bank volgens mij destijds dat ontwikkeld. En die waren bang voor aanslagen. Dus die hebben gezegd, vooral veel dichte gevels, bunker. Ja. Nou, dat is echt wel voor mij een lelijk gebouw, ja. Als ik dan binnen de portefeuille, de provincie samen. Ja, dat is niet een echte. En daar gaan we ook echt een heel mooi gebouw neerzetten. Daar zijn we nu met oma bezig.
Heb je daar een beetje gevoel voor?
Ja, ik ben enorm bezig. Je hebt enorm te details. Er is geen, dat weet Maarten wel, er is niets wat besloten wordt zonder mij. Ik wil gewoon weten waarom ik die voeg in die kleur heb genomen.
Ja.
En niet vragen waarom hebben we die voeg in
maar
die kleur.
Maar dat maakt jullie vak denk ik ook leuk.
Ja, maar ik denk ook dat dat dan wel het liefde voor de steden. Ik ben echt een stedenman. Ik ben niet zo, weet je, je hebt heel veel financial engineering. En vastgoedwereld kopen we ook graag van fondsen. Want die hebben toch iets minder in de diepte gezeten. Als dat wij, ik denk dat wij wel staat zijn maximaal uit vastgoed te halen. Ja. En dat doet de ontwikkelaar natuurlijk op zijn manier ook. Maar wij houden het wat langer.
Ja. Ik vond het leuk dat je er was, Leslie.
Heel leuk om hier te zijn.
Heel veel dank voor je komst.
Ja, graag gedaan.
En op naar de volgende, Maarten.
Op naar de volgende.
Ja.
Ik heb er weer zin in.
Ik ook. Dank allemaal weer voor het luisteren. En luister ook weer naar de volgende aflevering. Dat kun je het makkelijkst doen door je te abonneren op deze podcast. Laat ook lekker even een recensie, een review achter op Apple Podcast. En abonneer je natuurlijk op dat prachtige glanzende blaadje Quote.